Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom. 63 vers 2. Aan u zal worden voorgelezen uit de Bijbel en wel uit de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 18. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 18. Na de schriftlezing wordt u weer een artikel gelezen in de Nederlandse geloofsbelijdenis. En we zijn toegekomen aan artikel 34 over de heilige doop. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 18. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen dat der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid al alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs zal lopen, noch te vergeefs heb gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word, over de offeranden en bediening uws geloofs, zo verblijd ik mij, en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook, en verblijdt ook uw lieden met mij. Artikel 34 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat handelt van de heilige doop. Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde der wet is, door zijn vergoten bloed een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen die men zou kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening van de zonden. En dat hij, afgedaan hebbende de besnijdenis die met bloed geschiedde, in de plaats daarvan heeft verordend het sacrament van de doop, door het welk wij in de kerk Gods ontvangen en van alle andere volken en vreemde religieën afgezonderd worden, om geheellijk hem toegeëigend te zijn, zijn merk en veldteken dragende. En het dient ons tot een getuigenis dat hij in eeuwigheid onze God zijn zal, ons zijnde een genadig vader. Zo heeft hij dan bevolen te dopen al degenen die de zijnen zijn, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, alleen met rein water, ons daarmede te verstaan gevende dat, gelijk het water de vuiligheid van het lichaam afwast, wanneer wij daarmee begoten worden, hetwelk op het lichaam van degene die de doop ontvangt gezien wordt en hem besprengt, alzo het bloed van Christus hetzelfde van binnen in de ziel doet, door de Heilige Geest, haar besprengende en zuiverende van haar zonden, en ons wederbarende uit kinderen des torens tot kinderen Gods. Niet dat zulks door het uiterlijke water geschiet, maar door de besprenging van het dierbare bloed van de Zoon van God, die onze Rode Zee is, door welke wij moeten doorgaan om te ontgaan de tirannie van Farao, welke is de duivel, en in te gaan in het geestelijke land Kanaan. Alzo geven ons de dienaars van hun zijde het sacrament en hetgeen dat zichtbaar is, maar de Heere geeft hetgeen door het sacrament beduid wordt, te weten de gaven en onzienlijke genaden, wassende, zuiverende en reinigende onze zielen van alle vuiligheden en ongerechtigheden, en onze harten vernieuwende en die vervullende met alle vertroosting, ons gevende een ware verzekerdheid van zijn vaderlijke goedheid, ons de nieuwe mens aandoende en de oude uittrekkende met al zijn werken. Hierom geloven wij dat, zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar eens gedoopt worden met de enige doop, zonder die immer meer te herhalen. Want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Doch deze doop is niet alleen nut zolang het water op ons is en wij het water ontvangen, maar ook al de tijd van ons leven. Hierom verwerpen wij de dwaling van de wederdopers, die niet tevreden zijn met een enig doopsel dat zij eens ontvangen hebben, en daarenboven verdoemen de doop der kinderkens der gelovigen, de welke wij geloven dat men behoort te dopen en met het merkteken des verbonds te verzegelen, gelijk de kinderkens in Israël besneden werden, op dezelfde beloften die onze kinderen gedaan zijn. En voorwaar, Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kinderkens der gelovigen te wassen dan hij gedaan heeft om de volwassenen. En daarom behoren zij het teken te ontvangen en het sacrament van hetgeen dat Christus voor hen gedaan heeft, gelijk de Heere in de wet beval hun mede te delen het sacrament van het lijden en sterven van Christus, kort nadat zij geboren waren, offerende voor hen een lammeke, hetwelk was een sacrament van Jezus Christus. Daarenboven, hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de doop aan onze kinderen, welke de oorzaak is waarom de heilige Paulus de doop noemt de besnijdenis van Christus.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 65, de versen 2, 3 en 4. Een stroom van ongerechtigheden en wat er verder volgt, ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn drie collecten bestemd voor de vluchtheuvel, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan de laatste tijd in de middagdiensten stil bij de Dordtse leerregels. En we zijn toegekomen aan Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4. En we hopen vanmiddag dan stil te staan bij de artikelen 12 tot en met 17. Misschien hebben ze thuis al doorgelezen, dat vergemakkelijkt in ieder geval de prediking. Zodat u beter misschien wat kunt verstaan wat er aan de orde komt. Het gaat in dit slot van hoofdstuk 3-4 over de wedergeboorte. En de wedergeboorte komen we natuurlijk tegen in de Bijbel. De Heer Jezus zegt tegen Nicodemus dat hij opnieuw geboren moet worden. In de wedergeboorte komen we in de Bijbel eigenlijk op drie manieren tegen. In de eerste plaats komen we hem tegen in de zin van dat iemand die dood is, levend wordt gemaakt. Dus de levendmaking. In de tweede plaats komen we de wedergeboorte in de Bijbel ook tegen in de wat ruimere zin. Niet alleen dat begin van Gods genadewerk, maar ook de verdere voortgang. We zouden dat ook de bekering kunnen noemen. De voortgaande bekering. En tenslotte heeft de Heer Jezus in het Matthäus-evangelie ook nog gewezen op de wedergeboorte van de hemel en van de aarde. En dan wordt met dat woord wedergeboorte bedoeld de herschepping van de hele wereld, de kosmos. Het gaat in de Dordtse leerregels vooral om die eerste gedachte, die levend maken. Dat nieuwe leven ons geschonken wordt. En als we daar dan die artikelen lezen, dan zijn onze vaderen eigenlijk met twee dingen vooral bezig. In de eerste plaats is die wedergeboorte, waardoor iemand een burger wordt van het koninkrijk van Satan, een kind van God. En dat gebeurt door de wedergeboorte. Dan gaat u dus over uit het rijk van de duivel in het rijk van Christus. In de eerste plaats is die wedergeboorte een voor 100% Gods eigen werk. En dat doet een zondaar niks toe aan af, dat is Gods soevereine werk. Aan de andere kant blijft een mens wel verantwoordelijk. We kunnen dus nooit zeggen, ja, het is Gods werk, dus ja, ik wacht wel af en ik hoop dat het nog eens goed komt met mij. Want een mens blijft voluit verantwoordelijk. Ook de gevallen mens. En dat is de problematiek die de Dordtse leerregels willen behandelen. Hoe dat werk van de wedergeboorte er nu uitziet. En in de tweede plaats hoe de mens ondanks alles toch een verantwoordelijk mens blijft. Nou, dan gaan we met die dingen in ons achterhoofd die artikelen samen lezen en over nadenken. De wedergeboorte is nodig, want we zijn niet geschapen voor de tijd, maar we zijn allemaal geschapen voor de grote eeuwigheid. Dit leven duurt maar kort. Het leven is ook vol met moeite soms en zorg, soms iets meer, soms iets minder, maar het duurt kort. En we zijn dus geschapen voor die eeuwigheid. En zegt de apostel Paulus in 2 Korinthe, dat indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Dat is dus die levensvernieuwing, die levendmaking. Nu gaat onze Dordtse leerregel dus over dat werk Gods verder ons onderwijzen. En dan lezen we in artikel 12 in hoofdstuk 3-4 de eerste zin maar aan u voor. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt, welke God zonder ons in ons werkt. Wat is de wedergeboorte? En dan lezen onze vaderen de Bijbel. En dan komen we in de Bijbel woorden tegen als wedergeboorte. De Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. En Petrus die zegt in een van zijn brieven, gij die uit het geestelijk zaad, uit het woord Gods, opnieuw geboren zijt. Wedergeboorte. Vernieuwing. Dat is het nieuwe leven. Ik noemde dat net uit 2 Korinthe 5. Het oude is voorbijgaand, het is alles nieuw geworden. Een nieuwe schepping. Komt verderop nog wel meer aan de orde wat een nieuwe schepping is. Je hebt een natuurlijke schepping, de hemel en de aarde. Maar dat God nu iets nieuws schept, hè? Dat nieuwe leven, dat is een nieuwe schepping. Een opwekking van de doden. Dat een dode zondaar levend wordt opgewekt uit zijn doodsslaap. Zoals Lazarus eenmaal werd opgewekt uit de doden. En tenslotte een levendmaking. Dat de Heere dat nieuwe leven schenkt en dat nieuwe leven inplant. Eerst is iemand dood en daarna wordt hij geestelijk levend. Daar wordt van in de schriften op een heerlijke manier gesproken. Dat is ook wel belangrijk. Heerlijk betekent indrukwekkend, bewonderenswaardig. De Heere wil dat we zijn werken bewonderen. En dat we er stil bij zouden staan hoe groot dat werk van de wedergeboorte wel niet is. Die heerlijke manier wordt daarover gesproken. We moeten dus altijd oppassen dat we niet bij de wedergeboorte op een benauwde, een nare en een vervelende manier daarover spreken. De schrift spreekt daar op een heerlijke manier over. En tenslotte, dat is dat zuivere genadewerk. Dat wordt door God gewerkt. God zonder ons. Daar heeft God u en mij niet bij nodig. Dat zeiden de remonstranten, maar dat is niet zo. Dat werkt God zonder ons, maar wel in ons. Dat is even moeilijk misschien om te begrijpen. Zonder ons. Dus God zegt niet, iemand die dood is, til je arm eens op. Kijken of het al een beetje gaat, want dat gaat niet. God maakt een dode levend. Maar als zo iemand nou levend wordt, dan zegt hij niet van ja, ik ben een beetje dood en ik kan mijn arm niet opbeuren en ik kan mijn been niet opbeuren. Nee, dan gaat hij dus zijn ledematen bewegen. Dat voltrekt zich in zo iemand. Dus het is nooit zo, althans als God een mens bekeert, dat iemand zegt, ja, ik ben wel bekeerd, maar ik weet eigenlijk niet hoe dat ging. En ik, ja, nee, natuurlijk niet. En dat zou precies hetzelfde zijn als je heel ziek in een ziekenhuis komt en je komt er weer uit en zegt, ja, ik weet eigenlijk niet wat er gebeurd is. Natuurlijk niet, ik ben beter geworden. Nou, daar heeft misschien de hele tijd wel om gebeden en zo. Nou, dat is nou levend maken. Zonder ons, maar wel in ons. En dan gaan onze vaderen verder in artikel 12 en de volgende zin, die lezen we ook voor. En deze wedergeboorte wordt in ons niet teweeg gebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen. Noch, dat betekent ook niet, door aanrading of zulke manier van werking, dat wanneer God nu zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht des mensen zou staan, wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Wat staat hier nou weer? Nou, onze vaderen zeggen bij die wedergeboorte, het is dus het werk Gods in zondaar, in ons, zonder ons. En dat werk, dat gebeurt niet door de prediking alleen. Let op dat woord alleen. God gebruikt daar wel zijn woord bij, maar dat woord moet wel gezegend worden. Want anders dan stuit dat woord van God af op de hardheid van ons hart. Dus de uiterlijke prediking alleen is niet voldoende om een zondaar te wederbaren. Ook, en dat was een stelling van de remonstranten, die zeiden, nou, God doet dan alles en dan moet een mens daar uit zichzelf positief op reageren. God doet alles en dan vervolgens zegt God van, nou moet een mens daaruit positief op reageren. Ook dat is niet de manier van de wedergeboorte. Het is dus niet een soort samenwerking tussen God en mensen. En het is ook niet een uiterlijke aanrading, nog door aanrading, wat is dat dan? Nou ja, dat we tegen iemand zeggen, joh, je ziet toch ook wel dat het niet zo goed gaat. En ik zou dat eens veranderen in mijn leven. Dat kan natuurlijk in het gewone leven wel. Je hebt bijvoorbeeld iemand die nogal veel wijn of alcohol drinkt en zegt, joh, dat is nou niet verstandig, want daarmee breek je je lichaam. Maar verander dat eens. En dat is dan een zegen als iemand daarnaar luistert en dat hij dat soort gewoonten nalaat. Dat kan bij alcohol, bij sigaretten en bij drugs en al dat soort dingen meer, hè. Dus dat we dat soort dingen niet meer doen. Maar kan dat nou ook in het geestelijke? Dat we zeggen, nou, wees nou eens verstandig en ja, probeer nou dat nieuwe leven eens zelf tot stand te brengen. Nou, dan zeggen onze vaderen, dat gaat niet. Want het is een werk Gods. Dus dat is het tweede wat ze aan ons duidelijk willen maken. Het is een heerlijk werk. Het is niet een menselijk werk. Maar wat is het dan wel? Nou zeggen onze vader, dan lezen we de volgende zin. Maar het is een gans bovennatuurlijke en zeer krachtige. En tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking, welke naar het getuigenis van de schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking uit de doden. Tot zover. Wat is nu die gave van de wedergeboorte? Wat is nu dat heerlijke werk van dat nieuwe leven? Waar komt dat nu vandaan? En dan horen we over boven natuurlijk. We zouden ook kunnen zeggen goddelijk. In plaats van goddelijk werk. En dat doet God dus zonder ons in ons. In de tweede plaats leren we dat het zeer krachtig is. Ja, dat begrijpt u natuurlijk ook wel. Want als je nou een dood lichaam hebt, en dat dode lichaam moet je tot leven brengen, daar is geen dokter toe in staat, daar is niemand toe in staat. En er is dus al macht voor nodig om dat tot stand te brengen. Vandaar zeer krachtig. Als een zondaar wordt opnieuw geboren, dan is dat het onweerstaanbare werk van de Heilige Geest. Goddelijk. Zeer krachtig. En dan bij dat woord krachtig krijgt u misschien, ja, dat het heel eng en heel naar is en zo. Nee, zeggen onze vaderen, het is tegelijk een zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking. Wat willen ze daar nou weer mee zeggen? Nou, waar God dat werk begint. Ja, een mens tribbelt natuurlijk tegen, dat is zo. Maar als God nou dat werk begint, gemeente, dan komen er daar ook ervaringen, belevingen, dingen in mee, waardoor we zien, maar dit is de goede weg. Ik begrijp het wel niet goed, maar ik wil niet anders. Kijk, dat is nu aan de ene kant dat werk van de wedergeboorte waarin de Heer overtuigt en aan de andere kant toch met koorden van liefde trekt. Als God dat wonderwerk van wedergeboorte begint, gemeente, dan gaan de dingen in ons leven gebeuren die we niet meer begrijpen. Ja, neem een jongen, die wil eigenlijk niet meer zo graag naar de kerk. En de ene keer wel en de andere keer niet. Totdat God dat wonder van de wedergeboorte plaatsvindt, dan zit hij elke zondag in de kerk en dan zit nog te luisteren boven die. En thuis buiten zijn knieën of de Heer het wil zegenen. Dat is dat wonderlijke, zoete werk van de wedergeboorte. Iemand anders die zit dan wel in de kerk, maar ja, die heeft altijd een beetje slordig zitten luisteren en zo. En opeens, ja, dringt dat woord door Gods genade. En dan begint te luisteren. En die neemt dat mee naar huis en die begint te bidden. En die kijkt door de weekjes in de krant of op de computer. Hè. Waar is er nog meer kerk? Daar wil hij meer van horen. Vroeger vond hij de Bijbel lezen maar niks. En tegenwoordig dan zit hij de hele dag in de Bijbel te lezen. en erover na te denken. En dan aan de ene kant voelt hij zich schuldig. En aan de andere kant gaat de Heere trekken. Wonderlijk en zoet. Uit dat werk van de wedergeboorte. Hij trok ze met mensenzelen. Het touwende lied. En er wordt er nog iets bij gezegd. Want als dan dat werkje getypeerd is, dan wordt het gezegd dat het is indrukwekkender en groter dan de schepping van de hemel en van de aarde. Dus dat God een dode zondaar levend maakt, dat is indrukwekkender dan de schepping van de hemel en van de aarde. En aan kracht niet minder nog geringer dan de schepping of de opwekking uit de doden. En waar God dat doet, dan lezen we alzo dat al diegenen in wier hart een God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zeker, onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. Dus waar God dat werk begint, daar zet hij dat wonderbaarlijke werk ook voort. En dat wil ik nog even onderstrepen. De wedergeboorte, gemeente, dat is niet iets wat we moeten gaan zitten beredeneren. De wedergeboorte is ook niet iets wat we over moeten slaan en overeenstappen. Maar de wedergeboorte, als God dat verheerlijkt, dat moet ons verwonderen. En wat is een wonder? Dat er dingen gebeuren die we niet begrijpen en niet na kunnen rekken. En dat is dat wondere werk van de wedergeboorte. Zeg, heb u daar nou ook al kennis aan gekregen? Zijn er dingen in uw leven gebeurd die u gewoon niet begrijpt? God naar u heeft omzien. En dat hij dat nieuwe leven heeft ingeplant. Nou, dat is, daar komen we zo nog wel op, dat is onbegrijpelijk. Dan zijn er mensen die zeggen, ja, dat vind ik wel mooi, want het is heel makkelijk. Nee, dat bedoel ik niet. Er zijn andere mensen die hebben een heel verhaal bij, en wat er allemaal moet. Nou ja. Als God het doet, dan wordt je mond gaat op zilt, en dan ga je schreeuwen naar God. Heer, zou u het nog willen doen? Dan krijgt dat wonder gestalte. Het oude is voorbij gegaan, het is allemaal nieuw geworden. En als God dat wonderen werkt dan doet, dan heeft dat natuurlijk ook een effect. Ja, dat is ook wel even mooi om op te letten, op te wijzen. Dat, kijk, er zijn mensen die zeggen, ja, ik ben wedergeboren en verder leven ze gewoon door. Nou, dat kan natuurlijk niet, hè. Nee, want als God dat grote wonderen werk van zijn genade verheerlijkt, een levendmaking, dan lezen we in het slot, en als dan wordt de wil, zijn er nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijn de werk hij ook zelf. Dus een mens heeft een verstand en een wil, en die wil die gaat aan het werk. Die wil, die persoon die gaat niet zitten, maar die gaat aan het werk. Ook in geestelijk opzicht. Ja, dan wordt bidden een heilige noodzakelijkheid. Dan gaan we ook graag naar de kerk. En dan wordt de Bijbel het liefste boek in ons leven. Waar God die wedergeboorte werkt, daar gaat een mens aan het werk. Niet dat hij het met dat werk kan verdienen, daar komt hij wel achter. Maar zonder dat hij aan het werk is, klopt het niet. Want er staat hier letterlijk in de Bijbel, in de belijdenis, hij gaat nu zelf ook werken. Waarom ook slot gezegd wordt, terecht, dat is juist, zeggen onze Duitse leerregels, dat de mens door Gods genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. Geloven, dat is op God vertrouwen, de toevlucht nemen tot de zaligmaker en bekeren, dus omkeren. De verloren zoon die kwam tot bekering en die verliet de zonde en die keerde terug naar huis. Nou, dat zijn de twee dingen die dan als vrucht van de wedergeboorte openbaar komen. Nou, dan heb u wat dingen waar u uzelf dan aan kunt toetsen. Of wij dat wonder van de wedergeboorte kennen. Nu komt er een volgende vraag. Kun je dat wonder van de wedergeboorte dan ook begrijpen? Kun je dat dan helemaal ontleden? En kun je dan heel nauwkeurig zeggen van dit wel en dat niet? En het, is het een soort horloge? Met allemaal radertjes en dat je heel keurig al die radertjes op de goede plek kunt zien zitten. Nou, daar gaan onze vaderen daar ook wat van zeggen. De wijze van deze werking, dus die wederbarende werking, kunnen de gelovigen, let op, gelovigen. Ongelovige mensen die weten vaak een heleboel. Gelovige mensen weten vaak niet zoveel. En kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Kijk, er is verschil in de Bijbel tussen kennen en begrijpen. Begrijpen betekent dat wij het kunnen doorgronden. En dat wij God kunnen narekenen. Nou, dat gaat niet. Een zondaar komt er nou nooit achter waarom God hem heeft opgezocht en iemand anders niet. Een zondaar komt er nou nooit achter hoe de Heer nou toch wederbarend in zijn leven heeft doorgedrongen. Dat kan hij niet volkomen begrijpen. Hij leert het wel kennen. Want de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus: de wind blaast waarin hij wil. Hij kent zijn geluid, je weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat, als u zijn iegel die uit de geest geboren is. Dus net als met de wind. Die wind die kun je wel voelen, maar je kunt de wind niet narekenen. Wel voelen, wel ervaren, kennen, maar niet begrijpen. En daarom moeten wij ons daarin geruststellen, dat zij weten en gevoelen. Weten, dat is dus nadenken, mediteren. En in de tweede plaats gevoelen, ervaren. Beleving noemen we dat, bevinding. Dat zij door deze genade Gods twee dingen doen. In de eerste plaats met het hart geloven. Dus op God vertrouwen. En in de tweede plaats hun zalig maken, de Heer Jezus liefhebben. Ja, dat zijn de twee dingen die dus met die wedergeboorte gepaard gaan. Krediet op God, zeiden de oude mensen vroeger. Ja, dan. En waarom zou een mens nou eigenlijk bidden, hè? Ja, omdat je dat geleerd hebt, dat is één. Maar weet u, als een mens opnieuw geboren is, dan gaat hij bidden omdat hij God nou nodig heeft. Omdat die God niet missen kan. En daarom staat hier ook met het hart geloven. Dan wordt God een realiteit in je leven. Je op de fiets zit, hij wakker wordt, en naar bed gaat. En dan heb je de Heere nodig. En dan leer je bijvoorbeeld Psalm 42. Hij het herde jacht tot komen, schreeuwt die sterker naar het genot. Dat stempelt je leven. En in de tweede plaats wordt in het evangelie gesproken over de zaligmaker, over de Jezus die zondaren redt. En hij is de enige verlosser, de enige redder. En dan wordt er in de kerk over hem gepreekt. Nou, dan krijg je hem lief. Krijg je hem nodig. Moet ik ook even bij zeggen. Kijk, je hebt wel eens mensen die hebben dan over bekering. Ja, het begint niet met de Heer Jezus. En dat klopt. Het begint met Gods wet. Het overtuigende werk van Gods wet. Maar als het daarbij blijft, dan ben je niet bekeerd hoor. Er komt in het leven van al Gods kinderen een diep verlangen om van hun schuld en hun ellende verlost te worden. Dat werkt de Heilige Geest. En hoe moeten ze daar nou van verlost worden? We denken aan Bunyan met dat pak. Nou, dan kun je er zelf een beetje aan trekken en zo. Het komt alleen maar vaster te zitten. Nou kun je er andere mensen een poosje naar laten kijken. En die zeggen, ja, je pak is wel groot. En ik zou het eens wat anders dragen en zo. En misschien, ik zou er niet zo over tobben, zegt een ander, dat pak. Maar ondertussen loop je er wel mee. En je moet dat pak kwijt. En waar raak je dat pak nou kwijt? Nou, niet bij jezelf en niet bij mensen, maar alleen bij de Heer Jezus. En dat wordt dan een diepe verlangen. En daarom hebben arme zondaren de Heer Jezus lief. Want er is niemand op de aarde die een ander van dat pak kan verlossen. En daarom heeft God de Vader hem ook aangesteld. En daarom wordt er ook over hem gepreekt. Dat hij volkomen gewillig is en beschikbaar is om nou arme zondaar van dat ellendige pak van hun zonde te verlossen. Begrijpt u dat dan? Een ziel die is aangeraakt, die zaligmaker lief heeft, er soms van droomt, soms wenend in de kerk zit en niet gauw genoeg hoort van de heerlijkheid, de gewilligheid, de schoonheid en de beminnelijkheid van deze enige unieke zaligmaker. En dan gaan we naar een volgend onderwerp, artikel 14. Ja, hoe komt het nou dat een mens opnieuw geboren wordt en dat hij dat geloof ontvangt? De demonstranten zeiden, de samenwerking tussen God. Hè, dat heeft de mens, aan de ene kant doet God dat, en aan de andere kant hebben mensen dat er ook zelf wel een flinke verdienste aan. Nee, zeggen onze vaderen. Zo is dan het geloof een gave van God. Niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat de mens het met de daad wordt meegedeeld, ingegeven, ingestort. Het is een gave dus, omdat God dat ook inderdaad meedeelt. Niet een gave in de zin van, God zegt, nou hier is het en dan moet je het zelf maar aanpakken. Nee, God zegt, God deelt dat ook mee. Hij plant dat in. Nog iets over dat gaven. Het is ook niet daarom een gave dat God alleen de volmacht of de macht om te geloven zou geven en het daarna de toestemming of de daadwerkelijke geloven van de vrije wil van de mens verwacht. Het is ook niet zo dat God zegt, nou ik bied u de mogelijkheid en maak er nou positief gebruik van. Want u voelt wel aan, als je dat nou tegen een stuk een dode zonde zegt, dan zegt hij gewoon, God zegt ja en hij zegt gewoon heel hard nee. Hij wil dat niet. Hij vecht tegen God. Wat is dat geloof dan wel? Maar omdat hij, die daar werkt, het willen en het werken, ja, alles in allen in de mensen teweeg brengt bij het willen om te geloven en het geloof zelf. Dus dat zeggen onze leerregels. Dat wonder van de wedergeboorte, dat nieuwe leven, dat wordt door God geschonken en hij geeft dat ook door de Heilige Geest gestalte in het leven. Dus het geloof is een geschenk en ook het geloven, dat is nou 100% genade. Ik zei net al, het gaat over twee dingen vanmiddag, de verantwoordelijkheid en het godswerk. Nou, het godswerk is nou 100% genade. En als er ooit een zondaar behouden wordt, dan komt hij alleen maar in de hemel. Omdat God hem heeft opgeraapt en nergens anders. Nou zegt iemand misschien, nou, dat is nou de ouderling. Daar ben ik helemaal mee eens. Ja, gelukkig vriend, maar ben u al bekeerd? Want ik vertel dat natuurlijk niet om u gerust te stellen. Ik vertel u om iets van die grote God te vertellen. Wat hij nu werkt. In het leven van vijanden. En nou komt er nog iets bij. En dat is wel een mooi artikel, artikel 15. En dan gaan we zingen. Want nou is die genade dus voor 100% genade. En het eerste wat onze Vader hem daar dan bij zeggen is, deze genade van de wedergeboorte en dat nieuwe leven is God aan niemand schuldig. Want wat zou hij schuldig zijn, degene die hem niet eerst geven kan, opdat hij hem vergolden worden. Ja, wat zou God dien schuldig zijn, die van zichzelf niet anders heeft dan zonde en leugen. Kijk, dat God het verplicht zou zijn, dat veronderstelt dat wij nog iets voorstellen, dat wij bijvoorbeeld nog allerhande positieve dingen doen. En dat die positieve dingen toch wel door God verplicht moeten worden beloond. Nou zeggen onze Duitse leerregels, dan heb u het mooi verkeerd, want er komt uit die zondige mensen nou totaal niks goeds voort. En als God er een wil begenadigen, dan is dat zijn vrije gunst. En niks anders. Paulus zegt in de Romeinenbrief, het is niet degene die wil, nog degene die loopt, maar des ontfermenden Gods. En als dat nou een beetje in ons leven gaat functioneren, hè? Dat nou dat wonderwerk van de wedergeboorte Gods werk in ons zonder ons is. Wat werkt dat dan uit? Is er iemand die wedergeboren is, zegt hij dan van nou, ja, ik heb het wel en de buurman lekker niet. Je hebt onder kinderen wel eens, hè? Dan heb je onder kinderen, dan heb je een aantal kinderen en dan een zo'n kind dat heeft bijvoorbeeld een mooi speelgoed, stukje speelgoed. En dan zegt hij, ja, ik heb het en jullie lekker niet. Zo ongeveer. Dan kom je onder mensen ontzettend veel tegen. Hè? Een beetje opschepperij met wat we hebben gekregen en zo en dat soort dingen. En dan voelt de een zich een stuk voornamer dan de ander. En zijn ook zo bij Gods genade. Als God nou dat wonderwerk van zijn genade verheerlijkt, worden we dan een hele bekeerde man of een hele bekeerde vrouw en zeggen, ja, maar ik sta straks vooraan in de hemel en de hemelpoort die gaat open voor mij gelukkig wel en voor iemand anders helemaal niet. En God die zoekt er zomaar een paar hele goeien uit. Die gedachten die verwerpen we natuurlijk allemaal, maar heimelijk gemeente zit dat heel diep in ons bestaan verankerd. De Bijbel waarschuwt daar geweldig vaak voor. Want Paulus zegt regelmatig, maar er is bij God geen aanneming van de persoon. Paulus zegt, God heeft niet een soort rangorde van belangrijke mensen, minder belangrijke mensen, nog minder belangrijke. En dan kiest hij de belangrijke uit en die krijgen een plekje in de hemel. Nee, er is helemaal geen aanneming des persoons. Dus straks in de hemel, daar staan niet een paar dominees vooraan, of een paar ambtsdragers, of een paar hele belangrijke gemeenteleden of zo. Nee. In die hemel komen één soort mensen. Er is een straatarme zondaar. Die alleen behouden worden op dat werk van Christus en nergens andersom. Nou, als dat wonderwerk nou gebeurt in ons leven, wat werkt dat nou wel uit? Luister. Diegene dan die deze genade, die reddende genade ontvangt, die is God alleen daarvoor eeuwig dankbaar schuldig. En dankt hem ook daarvoor. Dan komt dus dat ware dankende, dat is dat leven gericht op God. Die kan het gewoon niet begrijpen dat die grote God hem wilde omzien. En dat dankbare leven, dat is niet een soort plicht en zo van, hè, en dan moet, is noodzakelijk dankbaar. Nee, dat ontstaat als het ware vanzelf uit dat wonder van de wedergeboorte. Is God eeuwig dankbaar. Daar heeft u straks de hemel voor nodig om dat eeuwig God de lof en de roem voor toe te brengen. Anderen, weer een andere soort mens, die deze genade niet ontvangt, dus ook, hè, die hebben ook mensen die het niet ontvangen. Kain, Judas, Esau enzovoort. Die genade niet ontvangt. Die acht ook deze geestelijke dingen gans niet en behaagt zichzelf. in zijn of zorgeloos zijn, de roemt hij ijdelijk dat hij heeft hetgene niet. Dus dat is iemand die zegt van nou, ik geloof wel dat ik naar de hemel ga, dat vind ik ook wel leuk. Anderen niet, nee, natuurlijk niet. Zorgeloos. En bovendien, hij kan zich ook geweldig bedriegen. Hij zegt het, maar hij heeft het helemaal niet. Je ziet het ook niet in de levensopenbaringen, in de levenswandel. Dat is dus ook mogelijk. Dat dit schenkt en dat verootmoedigt. Dat we denken dat we hebben en dat maakt ons zorgeloos of arrogant. En dan nog iets. Ja, dan ontmoet je, dan gaat de belijdenis gaat nu even spreken over de mensen om ons heen, de andere mensen in de kerk. Hoe moeten wij daar nou over oordelen? Nou, dat is natuurlijk geweldig, veel komt daar voor, hè. Ja, die en die en die en die. Ja, we hebben allemaal een oordeel. Wie er nou wel in de hemel komt en wie er niet in de hemel komt, of wij dat bepalen. Nou, Dordtse leren zeggen daar ook wat over de anderen, hè. De mensen om ons heen. De mensen in de kerk. Voorts, van diegenen die hun geloof uiterlijk, dus niet innerlijk, uiterlijk, dus daar iets over vertellen met hun woorden, belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der apostelen het beste oordelen en spreken. Dus niet afkraken, nee, blij zijn. Dat iemand goede woorden zegt van de Heere en daar zijn levenswandel op inricht. Daar moeten wij het goede van hopen en het beste van spreken. Dat is wat onze belijdenis ons voordeelt. En dat is trouwens ook de praktijk geweest van de apostelen. Ja, Filippus wist ook niet dat Simon de tovenaar een bedrieger was. Maar Filippus heeft niet tegen Simon de tovenaar, jou doop ik niet, want ik geloof dat het bij jou niet in orde zit. Die gewoon gedoopt. Want die Simon die deed net alsof. Ja, en dan brengt de Heer dat wel openbaar. Gemeente, dit is ook voor ons wel een heel belangrijk zinnetje, ook bijvoorbeeld in het ambtelijke werk en zo, en dat we ja, toch het goede hopen en dat we het goede voorstaan. Moet dan alles maar goed kunnen? Nee, natuurlijk niet. Als er verkeerde dingen worden gezegd, als we bijvoorbeeld zeggen, ja, ik vind die wedergeboorte niet belangrijk, zeggen we, nee, oh, pas op, wel belangrijk. En dat werk, dat moet ook geschieden. Maar wij hoeven niet te oordelen over het hart. Want het binnenste van het hart is ons onbekend. En tenslotte nog iets. Dan zijn er ook nog mensen die nog nooit van dat goede woord van God hebben gehoord. Nou, wat aangaat de anderen die nog niet geroepen zijn. Voor de zulke moet men bidden. Die deze dingen niet zijn, roept alsof ze waren. Er moet ons geenszins tegenover hen verhoogvaardigen, hoogmoedig zijn. Alsof wij dat uit onszelf uitgezonderd hadden. Dus geen hoogmoed, maar gewoon al onze medereizigers naar de eeuwigheid. Daar moeten we voor bidden. En vragen of de Heer ze ook dat wondere werk van de wedergeboorte wil schenken. Nou gaan we eens zingen. Dat doen we op Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Nu hebben we uit onze belijdenis en uit de Bijbel gezien dat we dat werk van de wedergeboorte, van de levendmaking, niet kunnen begrijpen. Hoofdstuk 3, 4, artikel 13. Maar dat betekent nog niet dat we dat werk niet zouden kunnen duiden. En dat we niet bepaalde dingen daarover kunnen zeggen, hoe dat dan precies toegaat in het leven van zondige mensen. En dat lezen we in artikel 16. Want dan gaan onze vaderen, in antwoord natuurlijk op de remonstranten, die vooral de mens zelf veel wilden laten doen, gaan ze zeggen hoe dat nou precies zit met onze wil enzovoorts. En ze proberen ook de gedachte te weerleggen dat een mens door de zondeval een soort duivel is geworden of een stuk steen. Ja, en een steen die valt nog eenmaal naar beneden. En een stok die valt ook naar beneden als je hem loslaat. En zo is de mens. Nou, zo is de mens dus niet. Hoe zit dat nou precies met dat werk van de Heilige Geest in zondaar, zonder ons, in ons? Hoe werkt nou de Heilige Geest? Is het nou zo dat als God een mens bekeert, dat die mens zijn hele leven lang zegt, ja, ik ben wel bekeerd, maar ik wil het eigenlijk niet en ik vind er helemaal niks aan en ik wil niet. En dat die eigenlijk zijn hele leven lang maar droefgeestig loopt te doen over God en over dat werk van Gods genade. Nou, dan hebben we het dus echt niet begrepen. En daar gaan onze Duitse leerregels nou op in. En dan zeggen onze Duitse leerregels in artikel 16, doch gelijk de mens door de zondeval niet opgehouden heeft een mens te zijn, dus een mens is niet een duivel geworden, hij is ook niet een beest geworden, hij blijft gewoon mens, hij is niet opgehouden mens te zijn, begiftig met verstand en wil, dus twee belangrijke categorieën, ons verstand waarmee we denken, onze wil waarmee we dingen doen, gelijk de zonde die het ganse menselijk geslacht heeft doordrongen, de natuurlijke mensen niet heeft weggenomen, maar verdorven en geestelijke wijs gedood. Hè. We zijn dus door de zonde in een geestelijke doodstaat terechtgekomen. En geest dood betekent dat wij niet tot God kunnen terugkeren en niet tot God willen terugkeren, hè, dat we niet een stuk steen zijn als het gaat om onze relatie tot God, maar dat we gewoon een vijand zijn. En dat als God ja zegt, wij keihard nee roepen. En dus als God zegt, kom, we weglopen. Dat is de mens. God zegt, kom, en de mens loopt weg. En hij doet dus precies het tegenovergestelde van wat God van hem vraagt. Dat is de natuurlijke mens. Kijk, als je een stok of een steen hebt en dan praat je erin, dan komt er niks terug. Maar dat is een mens niet door de zondeval. Een mens door de zondeval is nog veel erger. Als God zegt, ja, dan roept hij nee. En dat zeggen onze Duitse leerregels. Kijk maar in artikel 16, we lezen verder. Geestelijk was dood, alzo dat ook deze goddelijke genade der wedergeboorte in de mens niet als in stokken en blokken en vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet. En dwingt die niet met geweld zijns ondanks. Het is dus niet zo dat God een mens grijpt en zegt, nou zie je. Nee, helemaal niet. Het is dus ook niet zo dat God een mens in zijn natuur staat en dan trekt God en hij maar teugenstribbelen en hij wil niet en een heel zijn leven lang vindt er. Nee. Dat zijn allemaal verkeerde gedachten die niet in de Bijbel staan. Wat dan? En dan gaan onze Duitse leerders dat weer uitleggen hoe dat nou zit. Hè? En dan gaat het over die gewilligmakende genade van God. Dat iemand die nou van nature nee zegt, ja gaat leren zeggen. En dat iemand die van de nature nou als God zegt, kom wegloopt, komt. Hoe die verloren zoon terugkomt. Want hij is wel zelf teruggekomen, begrijpt u? En hoe komt dat nou? Hebben ze hem misschien in een wagen, hebben ze hem teruggereden of zo? Nee, hij is teruggekomen, hij is teruggelopen. Hij kwam tot zichzelf. En toen ging hij terug. Er kon geen kant meer op, hij ging terug. Zijn vader. En dat staat nou ook in artikel 16. Maar wat doet God nou in de wedergeboorte als hij een zondaar vernieuwt, maar maakt hem geestelijk levend, heelt hem, verbetert hem, buigt hem tegelijk liefelijk en krachtig, alzo dat waarbij de spannigheid, tegenstand des vleesjes tevoren ten eenenmale de overhand hadden, dus dat allemaal nee zeggen, God ja zegt, tegenstand en weerspannigheid, daar nu een gewillige en oprechte gewil, dus een innerlijke bereidheid, en ook een oprechte bereidheid, een innerlijke begeerte, een innerlijke gedachte de overhand krijgt, zodat degene die eerst de overhand begint te krijgen, waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid van onze wil gelegen is. Hè? Dat we dus weer gaan willen. God heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. En ten ware dat de wonderbaarlijke werkmeester, dus de Heilige Geest, alles goeds in deze voege met ons handelde, op die manier met ons handelde, de mens zou ganselijk geen hoop hebben uit de val te kunnen opstaan door zijn vrije wil, waardoor hij dezelfde toen hij nog stond in het verderf heeft gestort. Kijk, als God er niet aan te pas komt, zeggen onze Dordtse leerlingen. En als de Heer niet op een krachtige en liefelijke wijze trekt, dan heeft de zonde maar één weg en dat is weg van God. Dan blijft hij op de vlucht voor God. En dan volhardt hij in zijn vijandschap. Dat is nou het wonderige geheime. Hij trok ze met mensenzelen, met touwen en liefde, koorden van goede tieren. Niet te begrijpen en wel ervaren. De wind blaast waarin hij wil en geen zijn geluid gewint waar ik kom. Nog waarheen gaat als u ze niet gelukt. Ja, de geest geboren is. En dan krijgt dat wonderwerk van de wedergeboorte gestalte in je ziel en in je leven. En zie je de kinderen Gods als de gelukkigste mens. Dan wordt de Bijbel het boek waarin je alle dagen leeft. Dan krijg je die God nodig. En dan zing je: die God heb ik lief, want die getrouwe Heer wordt mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Dat is dus tot nog toe allemaal werk Gods. En nu komt de verantwoordelijkheid er weer bij. Want daar hebben onze vader ook goed over nagedacht. Hoe is dat wonderwerk van de wedergeboorte, dat werk van de Heilige Geest, hoe zit dat nu met onze verantwoordelijkheid? De remonstranten zeiden: die verantwoordelijkheid is zo groot dat de mens er zelf aan moet bijdragen. Nee, zeiden onze vader, dat is niet zo. Hoe dan wel? Nou, gelijk artikel 17, gelijk ook die almachtige werking Gods, waardoor hij dit ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik der middelen door welke God naar zijn oneindige wijsheid en goedheid deze kracht heeft willen uitoefenen. Onze vaderen geven eerst even een voorbeeld. Onze vader zegt: kijk nou eens gewoon naar het gewone leven. Het gewone dagelijkse leven. Nou, als iemand zegt van: nou, vanaf nu ga ik niet meer eten en niet meer drinken. Dan weet je dat als iemand 5 dagen niet meer drinkt, dan gaat hij sterven. En als iemand 30 of 60 dagen niet meer eet, dan gaat hij ook sterven. Van dorst, omdat zijn lichaam uitdroogt, en van honger. Dus wil zo iemand blijven leven, dan moet hij eten en dan moet hij drinken. Dat snapt een kind. Daar hoeven we helemaal geen ingewikkelde verhalen op te hangen. Hij heeft die levensmiddelen nodig. Want anders gaat hij sterven. Nou, zeggen onze vaderen, dat voorbeeld moet u even goed in de gaten houden. Dat leert ons als het ware, ja, het gewone leven. Nou, op die manier is het nou ook met die wondere werking van de Heilige Geest. Alzo, lees maar verder, is het ook met de voorvermelde boven natuurlijk weg, ook met die wedergeboorte, dat onweerstaanbare werk van de Heilige Geest. Zodat de natuur zo ook in de genade. Die wondere werking van de geest, waardoor hij ons wederbaart, geen zins uitsluit en ook niet omstoot het gebruik van het evangelie, hetwelk de wijze God, wij zijn dwaze mensen en God is wijs, tot een zaad der wedergeboorte en een spijs der ziel heeft verordineerd. Wat staat daar? Nou, onze vaderen zeggen eerst tegen de onbekeerde mensen: God heeft een middel gegeven. En dat middel is zijn woord, het evangelie. En wilt u nou dat grote wonder ook ontvangen, dan moet u dat middel gebruiken. Als je zegt, ja, ik moet bekeerd worden en je laat je Bijbel dicht, dan weet u zeker dat u niet bekeerd wordt. Als u bekeerd wilt worden en u zegt bijvoorbeeld, maar ja, ik ga niet naar de kerk, dan weet u zeker dat dat niet gebeurt. Ja, maar God bekeert ook wel mensen op het voetbalveld. Dat zijn de uitzonderingen. En de uitzonderingen zijn nooit regels. In het koninkrijk van God zijn niet de uitzonderingen de regels, maar hoe God het heeft bepaald in zijn woord. En dat woord is het zaad der wedergeboorte. En dode zondaren worden dus door God verplicht om dat woord te gebruiken. Want wie dat niet gebruikt, die zit maar verder te werken aan zijn eigen ondergang. Vandaar dat Bijbellezen, mediteren, naar de kerk komen zo geweldig belangrijk is. Wil je bekeerd worden, ga dan in de regen lopen, zei de oude Smijtergeld. En in de tweede plaats Gods kinderen die dat wondere werk van de wedergeboorte nou hebben ontvangen. Die zijn natuurlijk eeuwig gelukkig. En kunnen die nou in een stoel gaan zitten en zeggen, nou, ik ga naar de hemel, ik weet niet hoe lang ik nog leef, maar ik ga naar de hemel en het komt allemaal goed. En ja, verder heb ik eigenlijk op aarde, nou, ook moet dan zomaar een beetje te leven. Nee, natuurlijk niet. Want dat woord is niet alleen een zaad der wedergeboorte, dat woord is ook de spijs, het voedsel voor hun ziel. Dus datzelfde Bijbel leert onze belijdenis het voedsel voor onze ziel. Wat is geestelijk voedsel? Nou, dat is het onderwijs uit de Bijbel. Niet wat wij allemaal verzinnen, maar wat God in de Bijbel openbaart. Dat is het voedsel van de kerk. Daar worden Gods kinderen door gevoed. Daar worden ze mee vertroost. En daar worden ze door onderwezen. Ik roem in God. Ik prijs onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. De beste bekeringen, dat zijn schriftuurlijke bekeringen. Waar het stempel op rust van Gods woord. Dat woord wat het leven wekt. Het woord wat het leven onderhoudt. Nou, als dat dan zo ligt, dan moeten wij, zeggen onze Dordtse vaderen, daarom dan gelijk de apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd, van deze genade Gods het volk godzalig hebben onderricht, hem ter eer en tot nederdrukking van alle hoogmoed des mensen, en ondertussen nochtans niet hebben nagelaten hen door heilige vermaningen des evangelies te houden onder de oefening des woords, de sacramenten en de kerkelijke tucht. Dus in de Bijbel is het al zo dat God zijn woord, de sacramenten en de tucht heeft gegeven om zondaren te wederbaren en Gods kerk te oefenen. En dat heeft God daarvoor gegeven. En zo moet het ook nu, dus vandaag de dag, verre daar vandaan zijn dat degene die anderen in de gemeente leren of die geleerd worden zich zouden te vermeten, dat is op een brutale wijze zeggen, hè, dus aanmatigen, God te verzoeken. En wat is dat dan, God verzoeken? Wel, door te scheiden van de dingen die God naar zijn welbehagen heeft gewild. Dat ze te samen zouden blijven. Wat is nou brutaal God verzoeken? Wat is nou vermeten? Dat je zegt, jongen, lees maar niet in de Bijbel hoor. Daar krijg je allemaal vrome mensen van. Als God de mens bekeert, dan doet hij het toch wel. Dan maak je dus de bekering los van de Bijbel. En dat is vermetelheid, wordt hier gezegd. En vermetelheid is in het oude Nederlands een heel sterk woord. En daarom moeten we zondaren altijd wijzen op dat woord. Want dit is het middel wat God wil gebruiken. En los daarvan doet God het niet. De Heer Jezus zei zelfs tegen de goddeloze fariseeën: onderzoek de schriften, want die zijn die van mij getuigen. En zo zijn er alle andere voorbeelden bij. Zullen we de middelen die God in zijn voorzienigheid heeft gesteld nimmer geringschatten? Want dat is waarschijnlijk een kenmerk dat op een dwaalweg zit. En dat we het niet hebben begrepen hoe God werkt. En onder de middelen verstaan we het gebed, de Bijbel, de kerkdienst enzovoorts. En wilt u dodigheid en dorheid over uw leven houden, moet u vooral slordig zijn in het gebruik van de middelen. Vermetelheid. Door het woord los te maken van de wedergeboorte. Door Gods werk los te maken van de middelen. Vermetelheid. En Gods knechten worden geroepen. Door de vermaningen worden genade meegedeeld. God gebruikt de prediking. God gebruikt de aansporingen. Om dat in zondagsharten te brengen. Kijk, ik zeg wel eens, gemeente, een dienstknecht brengt het in het hoofd. Daar moet hij zich voor inspannen. En de Heilige Geest brengt het in het hart. Dat is zijn werk. Maar we hebben allemaal de verplichting om dat woord Gods op te slaan in ons hoofd. Dat het meegaat de week in. En dat de Heer er zijn genade door verheerlijkt. En er staat er nog één bemoediging in. Een aansporing ook. Want hoe vaardiger wij ons ambt waarnemen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods die in ons werkt. En zijn werk gaat het allerbeste voort, welke God alleen toekomt, de eer dus, vanwege de middelen als vanwege de zaligmakende vrucht en de kracht daarvan, alle heerlijkheid in de eeuwigheid aan. Waar staat hier nou, gemeente? Kijk, we klagen wel eens over dorheid en doodsheid en weet ik wat allemaal meer. En eigenlijk zitten we dan onszelf op een geweldige manier te beschuldigen. Want dan deugt onze prediking niet. Dan deugt onze boodschap niet. Want er staat hier, als die boodschap krachtig met aandrang wordt gebracht, dan wil de Heer dat zegenen. En het gaat allermeest voort, staat hier, hè? In onze belijdenis. Onze gereformeerde belijdenis. Wanneer wij ons ambt des te vaardiger voor waarnemen. Ja, dat zijn weer van die onbegrijpelijke dingen. Het is Gods werk en toch, ja, wij moeten er wel alles aan doen, gemeente. Ja, echt waar. God zegt niet, ga maar zitten en ik hoop dat het goed neemt. Wij worden geroepen om die middelen te gebruiken. En zo werkt God zijn genade in Christus uit. Nou, we hebben over die wedergeboorte stilgestaan, het is tijd. En nu zegt iemand, ja, maar nou ben ik niet wedergeboren. Dat is heel erg. Dat is heel erg. Want als u dan gaat sterven, komt u voor eeuwig om. Dan gaat u dus naar de hel. Ik zeg dat gewoon heel eenvoudig, dat u begrijpt dat het hier niet zomaar om wat onbelangrijke dingen gaat. Het gaat om hele belangrijke dingen. En als we dat wonderwerk niet kennen, dan liggen we verloren. En dan gaan we dus, als we sterven, voor eeuwig verloren. Ja, maar dat is... Nee. Wie dat wonderwerk van de wedergeboorte niet kent, die gaat verloren. En daarom, na God het predikt, en roept hij ook vanmiddag nog, ontwaakt, gij die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Treed in de weg des verstand, grijp naar het eeuwige leven, zoekt eerst het koninkrijk Gods. De Bijbel staat er vol mee. Misschien zegt u, ik weet niet of dat wonderwerk van wedergeboorte wel gestalte heeft gekregen in mijn leven. Ja, dat kan. Maar dan hoop ik wel dat het u veel verborgen omgang geeft met de Heer. Niet dat u aan het redeneren slaat. Want dat kom je natuurlijk in kerkelijk Nederland machtig veel tegen. Hè? Onbekeerd en tegenwoordig zus en tegenwoordig zo. En die klopt niet en dat klopt niet. En weet ik wat. De duivel heeft het plezier van Gods volk wordt erdoor bedroefd. En de Heer wordt ermee onteerd. Weet u wat de Heer leert? Worden we heel bescheiden. Dan komt er die verlegenheid in ons hart. En dan komt er dat heilsegoïsme. Dat klinkt niet mooi, zo'n heilsegoïsme. Maar heilsegoïsme is een goed egoïsme. De Heer, dan moet ik bekeerd worden. Ik geloof dat voor al die mensen die in de waterdaal worden, kan ik dan ook bekeerd worden. En dan gaat dat klemmen in ons leven. Dan willen we ook niet geholpen worden met wat redeneringen. En dan lopen we met die klem van de eeuwigheid in onze ziel over de aarde. En er is er maar één die ons helpen kan. En die ene is de God van de hemel en niemand anders. Ik hoop dat het zo in uw leven mag liggen. Ik zeg nog niet dat u daar rust moet vinden. Maar het is wel de goede weg. En tenslotte, misschien kent u dat wonderwerk van de wedergeboorte. Nou ja, dan is alle hoogmoed weg uit uw leven. Hè. Dan ben je de minste van alle heiligen. Met God omgezien. Een dode hond. En die komen dan straks allemaal thuis. Waarom? Om God groot te maken. Om Christus te aanbidden. En samen met al de heiligen te zingen. Het was door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Slotzang gemeente Psalm 53. Het zesde vers 53. Vers 6 gaan we samen zingen. Hef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.